Olie en vuur. Aflevering 5. Thomas. 5 minuten later. In de koelkast zag ze dat ze geen eten had. Slechts een halve broccoli. Ze besloot maar meteen naar de supermarkt te gaan. Straks had ze echt geen zin meer. Onder haar jurk trok ze haar All-Stars aan en fietste zo naar de winkelstraat, vlakbij haar huis. Bij de groente tikte iemand op haar schouder. Het was Thomas. Hij keek haar aan en knikte goedkeurend. Zo, ho. Had je een afspraakje? Had ja, geen succes. Dus ik moet zelf koken. Ze blies hard uit, waar ze ook nog een hoog geluid bij maakte. Echt geen zin. Je mag wel mee eten als je wil. Zeker weten? Ik ben niet echt in een goede mood. Hij haalde zijn schouders op. Geen probleem. Thomas bleek vlakbij te wonen. Ze spraken wel eens af na werktijd, maar meestal in de kroeg bij hun kantoor. Hij had een woning op de onderste verdieping van een appartementenblok. Zijn muren waren donkerblauw geschilderd. Nergens stond een tv. In het midden van de kamer hing een foto van hem met een baby orang-outang in zijn armen. Ze wist dat hij 2 jaar in Indonesië had gewerkt als actievoerder van een stichting tegen palmolie. Hij hield de hand van het aapje vast. Zijn groene ogen glinsterden. Haar keel werd dik toen ze zag hoe zacht ze stonden. Thomas stond zelf in de keuken, uien te snijden. Over zijn linkerschouder lag een theedoek. Zijn lange rug gekromd, zodat hij bij het aanrecht kon. Toen ze dichterbij kwam, zag ze uit zijn ogen druppels vallen op de snijplank. Wauw, gromde hij. Kom maar, ik snij ze wel. Doe jij maar de paprika. Ze duwde hem weg met haar heupen. Hij waste zijn hand onder de kraan en streek daarna door zijn haar. De lokken rond zijn gezicht bleven door het water bovenop zijn hoofd plakken. Weer zorgde een kleine aanpassing voor een groot verschil in hoe hij eruit zag. Zijn voorhoofd werd ontbloot en omdat hij ook een effen zwart shirt aan had, was alle ruis verdwenen in zijn gezicht. Zijn ogen knalden nu uit zijn kassen. Ze waren groen met prachtige lange wimpers, zag ze. Staat best goed, dat haar zo, zei ze terwijl ze met een mesje de uien in partjes sneed. Na een paar seconden traanden haar ogen ook. Zwarte mascara druppels vielen op haar hand. Hij keek haar aan en begon te lachen. Je zou zo ook voor het WNF kunnen werken. Met zijn vinger gleed hij langs haar wangen en liet de zwarte streep zien die op zijn huid achterbleef. Even zag ze weer die zachte blik in zijn ogen. Het was simpel wat ze aten. Pasta met tomatensaus, prei, paprika, courgette en tofu. Na het eten keek ze op haar mobiel. Haar post over haar moedeloosheid werd veel geliked. Ik snap het soms echt niet hoe het werkt. Dan plaats ik zomaar wat op Instagram, iets heel kleins, en dan wordt het opeens heel groot. Ik denk dat mensen bij jou ook voelen wat oprecht is, zei Thomas. Althans, dat voelde ik wel duidelijk toen ik je nog niet kende. Ze stond op en haalde de borden van tafel. Terwijl ze die naar de keuken tilde, draaide ze zich om te vragen of hij wat wilde drinken. Ze zag dat hij zijn ogen langs haar lichaam liet glijden. Haar buik begon te broeien. Zal ik ook thee zetten? Zei ze onopvallend. Of wil je ijs? Hij liep achter haar aan naar de keuken. Zij ruimde de vaatwasser in. Hij zocht in de vriezer. Ze stonden precies in dezelfde houding, gebukt naast elkaar, wat een rare vorm van intimiteit gaf. Met haar rechterhand stopte ze de pan achterin. Hij deed net het deurtje open, waardoor zijn linkerhand tegen die van haar botste. Opeens was ze zich er heel erg van bewust dat hij haar aanraakte en dat ze zich niet kon herinneren wanneer dat eerder was gebeurd. Een kwartier later zaten ze samen op de bank. Hoe heet ze? Vroeg ze toen hij naar de foto keek. Mila. Heel lief. En zo ondeugend. Weer die blik. Had hij ooit wel eens zo naar een vrouw gekeken? Tegen mezelf zeg ik dat het een pauze is, dat ik terugkom, zei hij. Ze knikte instemmend. Het was te zwaar. Die moeders werden soms dodelijk gewond bij ons binnengebracht. Ze raakte zijn arm aan en kneep erin. Hij keek ernaar en daarna naar haar. Zijn ogen, groen en groot, stonden zo ongelooflijk verdrietig. Een verdriet waar ze in wilde zwemmen, omdat het zo pijnlijk vertrouwd voelde. Ze had zichzelf nog nooit zo begrepen gevoeld, ook al had ze zelf niets gezegd. Ze boog naar voren en kuste hem. Hij smaakte naar tomatensaus. Met zijn kin bewoog hij naar haar toe, zodat zijn lippen nog dichter op die van haar kwamen. Na een paar seconden opende hij zijn ogen. Hij ademde uit. Ann? Hij keek naar beneden en begon te praten. Het is niet dat ik het niet wil. Met zijn wijs- en middelvinger begon hij over de bank te wrijven, over een vlek die er niet zat. Maar ik zou niet weten hoe ik nog fatsoenlijk met je moet samenwerken als we... Hij zocht naar woorden. Als ik hierin mee zou gaan. Ze keek naar de vlek die er niet zat en zei... Tuurlijk, snap ik. Onderweg naar huis voelde ze restjes teleurstelling. Vertedering en verlangen in haar buik jongleren. Thuis trok ze haar schoenen uit bij de deur. Zakte door haar benen en aaide Sam die kwispend naar haar toe kwam lopen. Ze poetste haar tanden op het toilet. Strooide haar kleren overal uit en ging naakt onder de dekens liggen. Ze dacht aan Thomas. En waarom ze niet eerder had gezien dat hij zulke zachte groene ogen had. In haar hoofd deed ze zijn blouse uit. Hij kuste haar. Als een toeschouwer keek ze naar haar gevoel. Het had een eigen wil, waar ze niet veel van begreep. Het verlangde er zo naar iets in Thomas los te maken. Iets rauws en wilds, waardoor hij alleen nog maar wilde zoenen, grijpen, kussen, grommen. Dat zijn hunkering naar haar lichaam het won van alle zachtheid in hem. Alle reserve. Wat ze nou juist zo charmant aan hem vond. Alsof hij een bed moest tegenkleuren. Maar opeens werd Thomas Bob. Hij streelde haar huid, likte haar. En toen was Thomas er ook weer. Hij hing boven haar gezicht. Ze opende haar mond voor hem. Haar handen gleden zachtjes over haar clitoris. Ze had niet veel beelden meer nodig om haar onderlichaam te laten schokken.